Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Rut 1, vers 1 tot en met 18. We noemen nu Rut 1, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 106, vers 3. Psalm 17, vers 2, 3 en 7. Psalm 26, vers 2. En psalm 119, vers 25. We noemen nogmaals de schriftlezing Rut 1, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 106, vers 3. Psalm 17, vers 2, 3 en vers 7. Psalm 26, vers 2. En psalm 119, vers 25. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom, gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 106. Het derde vers: geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En wat er verder volgt in het derde vers van psalm 106. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Rut, waarvan wij lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Wij noemen u als onze schriftlezing Rut 1, de versen 1 tot en met 18. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als een vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrates van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee Machlon en Giljon stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat ze de Heer zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder, uniegelijk tot het huis van haar moeder. De Heer doet bij uw weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heer geve u dat gij rust vindt, uniegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters. Gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde. Zoudt gij daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want er is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk, en tot haar goden keert gij ook weder, uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te spreken, zo hield zij op tot haar te spreken.
Gemeente, in het bekende boek De Christenreis van John Bunyan lezen wij dat Christen de stad Verderf heeft verlaten om de toekomende toren te ontvluchten en het hemels Jeruzalem te zoeken. Laat hij deze stad achter zich en begint met een lange reis. Niet lang daarna merkt hij dat een van zijn vroegere buren uit stad Verderf hem toch wat aarzelend achterna gereisd is. Het is gezeggelijk. Deze gezeggelijk kan niet loskomen van de gedachte dat Christen mogelijk wel gelijk zal hebben en dat de stad Verderf inderdaad het eeuwig verderf tegemoet gaat. En daarom gaat deze gezeggelijk Christen achterna, totdat beiden komen bij de poel moedeloosheid, de modderige poel, de eerste beproeving. En dan blijkt hoe het in het hart van gezeggelijk ligt. Hij keert zich om, keert zich van Christen af en gaat terug naar de stad Verderf. Alles wat er in zijn hart geweest is, het was niet voldoende om deze beproeving te doorstaan. Als de weg naar het hemels Jeruzalem leidt langs beproeving en verzoeking, dan wenst gezeggelijk deze weg niet te gaan. Iets vergelijkbaars, gemeente, gebeurt er ook in het eerste hoofdstuk van het boek Rut. En we willen het overdenken in de geschiedenis die we vanavond vervolgen. De tekstwoorden voor deze bijbellezing leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Rut 1, de versen 6 tot en met 14. Rut 1, de versen 6 tot en met 14, waarvan wij alleen nogmaals het 14e vers lezen. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij het gesprek op de grens van Moab en Israël. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een bijzondere aanleiding tot deze reis. Daar letten wij op het 6e vers. De reden waarom Naomi met haar schoondochters zich opmaakt en terugkeert is: zij heeft gehoord dat de Heere zijn volk bezocht heeft, gevende hun brood. In de tweede plaats letten wij op een gezamenlijk begin met deze reis. Daar letten wij op het vervolg van de geschiedenis, waar zowel Naomi als ook haar beide schoondochters Orpa en Rut op weg gaan naar Bethlehem. En in de derde plaats letten wij op een verschillend vervolg van deze reis. Want op het laatste woord van Naomi valt er een beslissing. Beide vrouwen heffen hun stem op en weenden wederom. Orpa kust haar schoonmoeder en Rut kleeft haar aan. Dus nogmaals, het gesprek op de grens van Moab en Israël. Drie gedachten, een bijzondere aanleiding tot deze reis, een gezamenlijk begin met deze reis en een verschillend vervolg van deze reis. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 17, de versen 2, 3 en 7. Psalm 17, vers 2. Gij toetstet mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugd of smarte. Vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook vers 7. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. En wat daar verder volgt in de versen 2, 3 en 7 van Psalm 17. En namens de kerkenraad is er één afkondiging dat betreft één collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij en van harte wordt aanbevolen. Wij zingen Psalm 17, vers 2, 3 en 7. gemeente. 10 jaren zijn er inmiddels voorbij gegaan sinds dat Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun beide zonen Machlon en Chiljon naar Moab zijn gereisd. Het was hun voornemen om als vreemdeling in Moab te verkeren, zolang er in Israël hongersnood was. Maar hun vreemdelingschap kreeg al snel de trekken van een vaster verblijf. Ze bleven al daar, zo staat er met nadruk in de eerste versen van dit hoofdstuk. De welvaart en de overvloed die Moab hen aanreikt, wennen. En het lijkt erop dat het brood van Moab voor hen belangrijker is dan de gang naar Gods altaren. De gang die men in Moab toch niet maken kon, want het heiligdom stond in Israël en niet in Moab. En toen kwamen die droeve dagen, vol van rouw en vol van verdriet. Elimelech, de man van Naomi, stierf. Hij stierf niet in het land van de honger, maar in het land van de overvloed. Het brood van Moab, waar hij zijn redding zocht, heeft hem niet kunnen redden van de dood. Na het sterven van vader Elimelech blijkt dat de beide jongens, Machlon en Chiljon, eigenlijk geen vreemdelingen zijn in Moab. Want ze gaan trouwen. Machlon trouwt met Rut, dat weten wij uit het 4e hoofdstuk. En Chiljon trouwt met Orpa. Maar voordat de velden van Efrata hun vruchten weergeven, breekt het levenseinde aan van Machlon en Chiljon. In Moab, het land van de overvloed, staan 3 bedroefde weduwen bij het geopende graf, diep gebogen onder Gods slaande hand. En op dat punt, gemeente, vervolgt onze tekst. Toen maakte zij, dat is Naomi, zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Op een zekere dag hoort Naomi een bijzonder bericht. Wie deze boodschap gebracht heeft en hoe deze boodschap bij Naomi gekomen is, weten wij niet. Maar bij de inhoud mogen wij wel even de vinger leggen. Want het staat in onze tekst zo omschreven dat Gods hand ten volle wordt erkend. De Heere, de naam met 5 hoofdletters, de God des verbonds, heeft zijn volk bezocht. Wij weten uit de schrift, als de Heere een volk bezoekt, dan kan dat 2 dingen betekenen. Of de Heere bezoekt in zijn toorn, zoals Psalm 89 zegt, met de roede en bittere tegenheden. Of de Heere bezoekt in zijn gunst, met de rijkste zegeningen. En dat laatste gebeurt hier. Na een tijd van hongersnood geeft de Heere brood. En op dat gerucht maakt Naomi zich gereed voor het vertrek. Ze wil terug naar het land waar ze vandaan komt. Het land wat door de Heere geslagen is. Het land wat ook door de Heere weer in zijn gunst bezocht is. En wij stellen nog even de vraag. Wat is eigenlijk de reden dat Naomi terugkeert? Misschien dat iemand zegt, wel, dat is mij wel duidelijk. Er is weer brood in Israël en daarom gaat ze terug. Wel, u hebt gelijk, er is weer brood. Maar in Moab was er ook brood. En bovendien, daar in Moab liggen haar man en haar 2 zonen begraven. Als het Naomi puur alleen om het eten te doen was, dan zouden we misschien wel verwachten dat ze in Moab gebleven was. En daarom is er meer te zeggen over de vraag waarom Naomi zich opmaakt om terug te gaan. Wij zien Gods hand zo heel duidelijk in deze geschiedenis. Want dat is ook de grote lijn in dit Bijbelboek. Gods hand geeft niet alleen brood in Israël en in Bethlehem, maar diezelfde hand van de Heere neemt Naomi bij de hand om haar terug te brengen. Want uiteindelijk moet niet alleen Naomi terugkomen in Bethlehem, maar wij weten ook Rut, de Moabitische, moet daar komen, opdat zij zo een plaats zal krijgen in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En daarom mogen wij het terugkeren van Naomi wel zien als Gods ingrijpen in haar leven. De Heere zelf doet haar wederkeren, zo zal ze in vers 21 bij de terugkeer in Bethlehem ook onder woorden brengen. En we kunnen ons allemaal wel iets bij voorstellen dat voor Naomi dit teruggaan niet eenvoudig is geweest. Ze moet het land achterlaten waar haar man en haar zonen begraven liggen. En hoe zal het verder gaan? Er is brood in Israël, dat is waar. Maar is dat brood er ook voor haar? Zal ze wel ontvangen worden door haar volksgenoten nu ze deze weg gegaan is? Hoe zal ze ontvangen worden? En we stellen ons voor dat de boze ongetwijfeld geprobeerd zal hebben om Naomi maar in Moab te houden. Want de boze weet, als Naomi in Moab blijft, dan blijft Rut daar immers ook. Maar als de Heere gaat grijpen en als de Heere gaat trekken, dan kan Naomi het in Moab niet meer uithouden. En daarom roept dit gerucht wat tot haar komt, dat er weer brood is, zoveel in haar hart en leven wakker, dat ze niet anders kan dan zich gereed maken om terug te gaan. En gemeente, ter afsluiting van onze eerste gedachte is er nog iets waar ik u op wijzen wil. Dat de Heere zijn volk bezocht heeft, komt nog een keer terug in de schrift. Ook Zacharias heeft ervan gezongen in zijn lofzang. En dan gaat het niet over aardsbrood, hoe groot dat voorrecht ook is. Maar dan gaat het over de komst van hem, de Heere Jezus Christus, het brood des levens. En dat gerucht komt zondag aan zondag ook tot ons in de prediking van het evangelie. Keer op keer als de schriften geopend worden, worden wij gewezen op hem die in onze lage stand, in onze lage stand van verlorenheid en schuld ons genadig bood de hand. We mogen elkaar deze vraag wel stellen. Wij hebben deze boodschap al wellicht vele jaren gehoord. Maar heeft deze boodschap ooit in uw hart wel eens iets wakker geroepen? Omdat u ontdekte dat het brood van Moab niet verzadigen kan? En dat alle overvloed die Moab biedt uiteindelijk een mens niet werkelijk vervullen kan? Of hebben wij nog altijd genoeg aan wat het Moab van deze wereld ons biedt? Wat is dat arm en leeg? Wanneer er werkelijke honger door woord en geest in ons leven gewerkt wordt, dat kunnen wij altijd hieraan herkennen, gemeente. Werkelijke honger kan alleen met het ware brood des levens verzadigd worden. En toen Naomi hoorde dat er weer brood was in Israël, toen kwamen er misschien wel allerlei vragen boven in haar hart. Kan ik wel teruggaan? Mag ik wel teruggaan? Ik heb immers zo'n lange tijd geleefd in dat vijandige, goddeloze land Moab. Het land waar de Heere niet gediend werd. Ik ben zelf een eigen gekozen weg gegaan. Zulke vragen kunnen er nu ook gesteld worden in het hart van een zondaar die in de prediking geraakt wordt door dat gerucht van dat brood des levens. Is dat wel voor zo'n zondaar als ik ben? Zal dat ook voor mij kunnen zijn? En gemeente, dan is het zo'n wonder dat de Heere in de prediking niet alleen verkondigt dat er brood is, maar dat de Heere in diezelfde prediking ook ernstig en welmenend roept tot al diegenen, ook vanavond in Vriezeveen, die geen geld hebben, die alles erdoor gebracht hebben in Moab. Komt, koopt en eet. Ja, komt en koopt, zonder geld en zonder prijs. Omdat deze zaligmaker zichzelf als het brood des levens liet breken en verbreken om doodschuldige zondaren die van hun kant alles erdoor gebracht hebben, nu werkelijk te verzadigen met het levende brood. En wie tot hem komt, die zal geenszins uitgeworpen worden, maar zal verzadigd worden met het goede van zijn woning. We komen bij onze tweede gedachte, een gezamenlijk begin met deze reis. Gemeente, jong en oud, in onze gedachten zien we die drie vrouwen gaan, daar langs die eenzame, zonnige weg die uit het veld van Moab komt. We zien het al vanaf een afstand. Die ene vrouw is wat ouder. Die beide andere vrouwen zijn wat jonger. Die oudere vrouw is Naomi. Die beide jongere vrouwen, dat zijn Orpa en Rut. Drie vrouwen die heel persoonlijk weten van rouw en verdriet in eigen leven. Er is wel een hartelijke band gevallen tussen deze vrouwen. En dat is aan alles merkbaar. De band is heel hecht. Zo hecht dat het ons direct al opvalt. Want gemeente, hoe komt het eigenlijk dat Orpa en Rut hechter verbonden lijken aan hun schoonmoeder Naomi dan aan hun eigen moeder? Wanneer we het heel menselijk bekijken, zou het toch te begrijpen zijn dat Orpa en Rut niet eens overwogen hadden om met Naomi mee te gaan. Ze zouden gebleven zijn in het land waar hun familie woont. En hoe komt het dat beide vrouwen, Orpa en Rut, aanvankelijk toch meegaan op weg naar een land. Een land wat bovendien hun eigen vaderland Moab heel vijandig gezind is. Wat zit daarachter, gemeente? Is dat alleen vanwege hun liefde tot Naomi? Wel zeker, hun liefde tot hun schoonmoeder doet ook mee. En daar hoeven we in onze tekst ook niet aan voorbij te lezen. Zeker niet omdat het vandaag de dag meer dan eens waar is wat de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry bij onze tekst schrijft, dat in de verhouding tot schoonfamilie meer dan eens gebrokenheid en oneenigheid is. Wat dat betreft is dit wel een heel opmerkelijk voorbeeld, gemeente. Een ontdekkend voorbeeld en ook een aansporend voorbeeld. Twee schoondochters die hun schoonmoeder zo trouw zijn. Maar als we de geschiedenis in zijn geheel lezen, merken wij dat er bij Orpa en Rut meer is dan alleen de natuurlijke liefde tot hun schoonmoeder. Wij weten, Orpa en Rut waren Moabitische vrouwen. Ze waren heidense vrouwen. Opgegroeid in een omgeving waar de afgoden werden gediend. En uit het vervolg van deze geschiedenis, en zeker uit de belijdenis die Rut zal uitspreken, valt ons iets op. Gemeente, wij vergissen ons toch niet als we zeggen dat deze beide vrouwen, Orpa en Naomi, in de tent van Elimelech het woord van de levende God gehoord hebben. Orpa en Rut hebben daar gehoord over de levende God, die hemel, zee en aarde eens schiep en sinds bewaarde. En het is waar, er was in het huisgezin van Elimelech heel veel wat niet juist was. Elimelech was niet op zijn plaats. En Naomi was niet op haar plaats. Ze hadden immers niet uit Israël weg mogen gaan. En het feit dat Machlon en Giljon het huwelijk sloten met Orpa en Rut, dat was ook tegen Gods wet in. Maar ondanks al deze dingen mogen wij toch wel zeggen dat Orpa en Rut bij hun schoonmoeder Naomi iets gehoord hebben wat in het land Moab zo goed als onbekend was, namelijk het woord van de levende God. En vergis ik mij, gemeente, of mogen we zeggen dat naast die uitwendige betrekking op hun schoonmoeder juist ook dit hen toch wat jaloers gemaakt heeft op deze vrouw die zo diep in rouw gedompeld is. Iets wat zo sterk is dat er staat in vers 7 dat zij, let u op het meervoud, gingen op de weg om weder te keren. Strikt genomen was het immers alleen Naomi die wederkeerde. Zij kwam uit Israël. Maar het is alsof Orpa en Rut helemaal met haar meegaan. Zo nauw voelen ze zich aan haar verbonden. En zo gaan deze vrouwen verder, totdat ze komen bij de grens waar de weg overgaat naar het land van Juda. En op dat moment volgt er een gesprek. Een gesprek wat door de Bijbelschrijver met grote aandacht is beschreven. Wanneer we dit hoofdstuk in zijn geheel lezen, valt het ons direct op, gemeente. De eerste 5 versen van Rut 1 omvatten een periode van 10 jaren. En over die periode worden slechts een paar dingen meegedeeld. Veel uitgebreider lezen wij over het gesprek tussen Naomi en haar schoondochters op de grens van Moab en Israël. En waarom staat dit gesprek nu zo uitvoerig beschreven? Wel, gemeente, opdat het voor ons allen duidelijk zal worden dat het de Heere is die en Naomi en Rut leidt op de weg naar Bethlehem. In onze gedachten zien we ze staan, deze 3 vrouwen. En Naomi neemt het woord. Ze kijkt met haar droevig gezicht haar beide schoondochters aan en ze zegt: gaat heen, keer weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. Moeders waren blijkbaar nog in leven. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. Gemeente, het is alsof Naomi zegt tegen haar schoondochters: jullie moeten teruggaan. Jullie moeten mij maar alleen laten gaan. Want in Moab, in jullie eigen land waar jullie vandaan komen, is er de gelegenheid om rust te vinden in het huis van jullie man. Dat wil zeggen, het woordje rust betekent hier niet in die zin van uitrusten. Het woordje rust betekent hier dat er een vastheid in hun leven komt, in het gehuwde leven. Een weduwe had in het oosten meestal te maken met armoede. De zorg voor weduwen was dikwijls heel beperkt. Maar wanneer zo'n weduwe rust vindt in het huis van haar man, dan vindt ze daar de zekerheid van bescherming, van inkomen en van zorg. En dat wenst Naomi aan deze 2 vrouwen toe. De Heere doe bij u weldadigheid, dat wil zoveel zeggen als barmhartigheid en trouw. Iets daarvan hebben Orpa en Rut ook laten zien tegenover Machlon en Giljon. En u wenst Naomi dat de Heere hen dit ook zal geven. En als zij straks, zo stelt Naomi het voor, in Moab zullen hertrouwen, dan zullen zij het goede van het huwelijksleven en het gezinsleven mogen ervaren. Gemeente, wanneer we deze woorden van Naomi overwegen, komen er twee vragen bij ons boven. Twee wil ik er in ieder geval noemen en misschien herkent u die vragen wel al luisterende. De eerste vraag is deze: waarom spreekt Naomi nu over deze dingen op dit moment? Is dit niet wat laat? Heeft zij daar niet eerder over gesproken, bijvoorbeeld al voordat de reis begon? Of is het zo geweest dat Naomi er wel over heeft gesproken, maar kwamen zij niet tot elkaar en werd de beslissing als het ware maar uitgesteld? Zo kan het immers nog wel eens gaan in het gewone dagelijkse leven. Moeilijke beslissingen worden wel eens voor ons uitgeschoven. Of dat hier ook gebeurd is, weten we niet. Maar in elk geval zijn we nu op een moment gekomen waarop er geen uitstel meer mogelijk is. Nu moet er een beslissing vallen. En wij merken dat Naomi wel gezien heeft hoe moeilijk deze beslissing is voor Orpa en Rut. Want het is alsof Naomi zelf al de beslissing voor hen neemt. Ze geeft hen in vers 9 een kus om afscheid te nemen. En dat brengt ons bij een tweede vraag. Een vraag die wel meer gesteld is in de kerkgeschiedenis bij dit gedeelte. Gemeente, heeft Naomi er wel goed aan gedaan om haar beide schoondochters terug te sturen? Was het niet beter geweest dat ze hen aangemoedigd had om mee te gaan naar Israël? Nu wijst Naomi haar schoondochters terug naar een land, Moab, waar de afgoden gediend worden. Deed ze daar wel goed aan? Al in de kerkgeschiedenis is over deze vraag heel wat geschreven. En een treffend antwoord op deze vraag las ik bij Ludwig Lavater. Mogelijk is zijn naam wat onbekend. Hij was een wat onbekende reformator in Zwitserland in de 16e eeuw. Hij was een schoonzoon van de wat meer bekende Zwingli. En Lavater heeft een boek nagelaten met een groot aantal preken over het boek Rut. En bij onze tekst komt hij ook terug op deze vraag en hij geeft een heel treffend antwoord. Hij schrijft: Naomi zal er vast en zeker naar verlangd hebben dat ook Orpa en Rut de Heere zouden vrezen, zoals een godvrezende schoonmoeder uitziet naar de bekering van haar kinderen. Maar, zo schrijft hij verder, Naomi wil door haar omstandigheden haar schoondochters op de proef stellen. En zo schrijft hij: Naomi is een voorzichtige vrouw die niet snel vertrouwt, niet te snel vertrouwt op goede voornemens van anderen. Een treffend antwoord, gemeente. Een antwoord wat past bij een vrouw die de Heere vreest. Genade maakt gunnend, maar genade maakt ook eerlijk. En eerlijk maakt ons soms ook voorzichtig. Niet in die zin van dat wij altijd maar wantrouwend hoeven te blijven, maar in die zin dat wij in alle liefde eerlijk en voorzichtig zijn. En dat proeven wij ook bij Naomi. En daarom, gemeente, als Naomi tot haar schoondochter zegt: gaat heen, keer weder, dan is dat niet omdat ze niets geeft om haar schoondochters. Dan is dat ook niet omdat ze liever alleen verder gaat. Zo is het niet. Naomi is eerlijk. En u weet, gemeente, Eerlijkheid, dat is geen gebrek aan liefde. Eerlijkheid is juist een vrucht van liefde. En dat geldt nog steeds. En als wij dat in gedachten houden, jong en oud, dan zien wij bij Naomi iets terugkomen van hoe ook later de Heer Jezus zelf met mensen omgegaan is. Met een eerlijke liefde. Wilt u een voorbeeld? Wel, daar komt iemand naar de Heer Jezus toe en zegt: Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En wat is het antwoord van de zaligmaker? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerleggen. En ook hier kunnen wij dezelfde vragen stellen. Waarom heeft Jezus deze man niet aangemoedigd? Dat is omdat de zaligmaker zo eerlijk is. In het dagelijkse leven, gemeente, kunnen wij wel eens te maken krijgen met misleidende reclame. U weet wel, dat is reclame die niet helemaal klopt of die niet helemaal volledig is. Weet u met welke misleidende reclame wij allemaal op en onder de preekstoel te maken hebben? Dat is de misleidende reclame die de duivel maakt. De duivel beveelt de dienst aan de zonde en de wereld u van harte aan. En hij bort jongeren en ouderen aan. En voor elke leeftijd heeft hij zo zijn eigen invalspoorten. Maar de boodschap is deze. Dit is het grote geluk. Dat is pas leven. Wanneer je doet wat je eigen zondige hart je ingeeft om te doen. Dat is pas het leven. Maar daarin zien wij het misleidende, gemeente. De duivel verzwijgt het einde van de brede weg. Het eeuwig verderf. Het einde is de dood. Daar zal de duivel een mens nooit op wijzen. Want hij is een leugenaar van de begin. En daar tegenover, gemeente, is de Heere zo eerlijk en zo getrouw. De Heere belooft de rijkste zegeningen. Dat zijn niet alleen tijdelijke zegeningen. Nee, de Heere heeft meer dan die om u te geven. De Heere belooft eeuwige zegeningen. Alles wat de Heere te bieden heeft, het is zoveel meer dan al het modder en stro wat deze wereld samen te bieden heeft. Al het geld en goed van deze wereld valt in het niet bij de schatten en weldaden van het verbond der genade. Maar tegelijk is de zaligmaker altijd zo heel eerlijk geweest. En heeft hij gezegd: gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Weinigen zijn er die dezelfde vinden. O, die wijde poort is zo ruim. U kunt van alles aan de hand houden. Of dat nu uw ongerechtigheid is of uw eigen gerechtigheid. Het mag allemaal mee. U kunt doen waar u zelf zin in hebt. U kunt leven naar het goeddunken van uw eigen hart. En nauwelijks iemand die door die wijde poort naar binnen gaat, heeft door hoe wijd die poort eigenlijk wel niet is. Maar het einde van de brede weg is het eeuwig verderf. En daarnaast wijst de zaligmaker op de enge poort. Dat is een nauwe poort. Een nauwe weg. Dat wil zeggen, daar kan niet alles mee. Daar moeten wij sterven. Niet alleen aan onze ongerechtigheid. Maar ook aan onze eigen gerechtigheid. In de weg van een persoonlijke bekering tot God. En achter die enge poort ligt een nauwe weg. Dat wil zeggen, er volgt een strijd tegen de wereld, tegen de duivel en tegen uw eigen zondige boze hart. Maar het einde van die smalle weg is het leven. En misschien wel, gemeente, dat er iemand vanavond al luisterende denkt, als het zo ligt. Een enge poort en een nauwe weg. Geef mij dan de wereld maar. Laat mij dan maar ingaan door die wijde poort op die brede weg. Maar luister dan eens. Denk er dan eens heel goed over na. Dat alles wat op die brede weg te vinden is. Alles wat het Moab van deze wereld je aanreikt. Al het geluk van het Moab van onze eeuw dat je toelacht. Het lijkt zo vol. Maar het laat zo leeg. Er is geen druppel ware troost voor je ziel bij. O jong en oud, zie het vanavond toch eens heel eerlijk onder ogen. Dat de duivel niets dan ons eeuwig verderf op het oog heeft. Denk daarom eens eerlijk na over uw leven. Denk daarom eens eerlijk na over uw sterven. Schuif die vragen niet weg. Maar zie ze vanavond eens onder ogen. Of werd het nu anders in uw leven? Zijn uw ogen open gegaan voor het bedrog van Moab, van deze wereld? Leerde u zien bij het licht van woord en geest hoe misleidend het ruim genot van deze wereld is? Ja, kwam er in uw hart een honger. Een honger naar het levende brood. Een roep: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Naomi heeft haar schoondochters beproefd. En gemeente, heel eerlijk, als de Heere ons leven beproeft, op en onder de kansel, wat is daarvan de uitkomst? De Heere ziet immers dwars door ons leven heen. En dat besef maakt dat de oprechte nooit uitkomt boven de beden van de psalm, die we samen voor bij onze derde gedachte komen, eerst zullen zingen. Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog, mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat daar verder volgt, in het tweede vers van Psalm 26. gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij het gesprek op de grens van Moab en Israël. Het was onze eerste gedachte, een bijzondere aanleiding tot deze reis. Het was onze tweede gedachte, een gezamenlijk begin met deze reis. En het is tenslotte onze derde gedachte, een verschillend vervolg van deze reis. Gemeente jong en oud, Naomi heeft haar schoondochters als een oude, goede moeder gekust om afscheid te nemen. Maar die beiden willen haar niet laten gaan. Nee, en dat zeggen ze zelfs met tranen in hun ogen. Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Uit dat alles blijkt dat en Orpa en Rut beiden hartelijk aan Naomi verbonden weten. Beiden heffen een stem op en wenen. Beiden beloven trouw om met Naomi mee te gaan. Beiden, het lijkt een en al overeenstemming. Maar wij weten dat dat niet zo is. Als er twee tranen laten zien, dan is dat nog niet hetzelfde. In tranen kunnen wij ons vergissen. En dat laat deze geschiedenis wel duidelijk zien. En dat geldt nog steeds, gemeente. Tranen die laten zien dat ons gevoel geraakt is. Maar het is zo'n groot verschil of alleen ons gevoel geraakt is, of dat ook werkelijk ons hart geraakt is. Dat is het verschil tussen de tranen van Orpa en Rut. Hoe zal Naomi reageren op deze wenende schoondochters? Wel, het heeft Naomi geraakt. Dat merken wij uit vers 11. Ze spreekt Orpa en Rut beide aan als mijn dochters. Een aanspraak die ze tot drie keer toe herhaalt. En tegelijk blijft Naomi heel eerlijk. Als Naomi nu eens puur alleen naar haar eigen belangen had gekeken, oh, dan had ze ongetwijfeld Orpa en Rut aangespoord. Ga toch vooral met mij mee. Want wat als ik nu eens helemaal alleen daaraan kom? Maar Naomi is eerlijk. En ze is zo eerlijk en zo vol van liefde dat ze haar eigen belangen verloochent. Daar spreekt ze niet over. Nog eens stelt ze de ernst van de situatie voor ogen. En als we de versen 11 tot en met 13 overwegen, dan lijkt het er sterk op dat Naomi gedacht heeft aan wat wij noemen het leviraatshuwelijk. Wat is dat, gemeente? Wel, het woord leviraat komt van het woordje levier, wat afgeleid is van zwager. Wanneer een man in Israël stierf, getrouwd, maar zonder kinderen, zoals Machlon en Giljon, dan was het de roeping van een ouder of jongere broer om de vrouw van de overledene tot zich te nemen als zijn vrouw. En het kind wat dan geboren zou worden, zou dan gezien worden als een zoon van de overleden man. Dat was bedoeld om de lijn van de geslachten te bewaren. Stelt u nu voor dat Naomi naast Machlon en Giljon nog een zoon gehad had. Dan had die zoon zich over beide vrouwen moeten ontfermen. Maar Naomi heeft geen zoon meer. Ze heeft ook geen man meer. En ze ziet zichzelf als te oud om opnieuw in het huwelijk te treden. Wie zal zich nu in Israël over Orpa en Rut ontfermen? En in die woorden horen wij nog iets. Iets wat met zoveel woorden niet gezegd wordt. Tenminste niet rechtstreeks. Maar Naomi weet heel goed dat een echte Joodse man, een strikte Joodse man, en die woonde daar toch in Bethlehem. Dat was de landstreek van Juda. Daar woonden de echte godsdienstige Joden. Zo zagen ze zichzelf tenminste. Zo'n echte Joodse man zal beslist geen huwelijk aangaan met een heidense Moabitische vrouw. Kortom, Naomi tekent de toekomst van Orpa en Rut in Israël als uitzichtloos. En wat Naomi zelf betreft, de hand des Heren is tegen haar uitgegaan. Waarbij de kanttekening schrijft, omdat het Gods slag, Gods plaag en Gods werk is, dat ik van mijn man en beide zonen beroofd ben. En nu ook uw gezelschap verliezen moet, zo moet ik mij in zijn wil geruststellen. En zo moet u ook doen. En over wat die uitspraak over Naomi zegt, dat zou wat meer onze aandacht vragen aan het slot van dit hoofdstuk. Daar komt Naomi nog wat uitvoeriger terug op haar eigen omstandigheden. Voor vanavond letten we nog op de uitwerking van haar woorden, zoals genoemd in vers 14. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. Weer vallen er tranen. Misschien houdt u daar niet zo van, dat zou kunnen zijn. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat hier heel wat op het spel staat. Er kunnen heel wat tranen vallen zonder dat er beslissingen vallen. Maar hier gaan er grote beslissingen vallen. Kijkt u eens goed, gemeente, wat zien we gebeuren? Orpa weifelt. Ze kust haar schoonmoeder nog eens. En ze huilt wel. Maar ze gaat toch terug. Orpa overrekent de kosten. En de prijs is haar te hoog. Alles verlaten. Met geen enkel voordeel in het vooruitzicht. Zo'n weg. Helemaal los van eigen belang. Zo'n weg kan Orpa niet gaan. Zo'n keuze kan Orpa niet maken. Ze keert terug. En niet lang daarna verdwijnt de gestalte van Orpa tussen het hoge gras in de velden van Moab. Ze is teruggekeerd. Zo zal Naomi in het vervolg zeggen. Tot haar volk, en let u daarop, tot haar goden. Over Orpa horen we niets meer. Let u erop hoe ver ze meegegaan is. Tot aan de grens. O zeker, Orpa, ze was beslist niet onverschillig. Laat niemand dat denken. Wanneer we van Orpa het beeld hebben als een onverschillige vrouw, dan zou de waarschuwing van deze geschiedenis te ver bij ons leven vandaan blijven. Want dat was Orpa niet. Het afscheid kostte haar tranen. Ze doet ons denken aan een ander Bijbels voorbeeld. Ook iemand die bedroefd heen ging. Het was de rijke jongeling. Door Jezus bemind. En toch weggegaan. En Naomi en Rut blijven achter. En Rut kleeft Naomi aan. Misschien heeft ze wel heel letterlijk de arm van haar schoonmoeder vastgegrepen. En op dat punt, gemeente, zal de duivel alles op alles gezet hebben. Want er staat heel wat op het spel. Als Rut nu teruggaat naar het afgodische Moab, dan zal Rut geen plaats krijgen in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. Dan zou het de duivel gelukken om die gouden keten te verbreken. Er wordt van alle kanten aan Rut getrokken. Moab trekt. De zonde lokt. De duivel verleidt. Orpa trekt. Want laten we het niet vergeten dat het weggaan van Orpa ook voor Rut een grote verzoeking moet zijn geweest. Er wordt van alle kanten getrokken. Maar dat staat boven alles. De Heere trekt ook. En als de Heere trekt, dan is er voor de wereld, de duivel en de zonde geen houden meer aan. Verstaat u dat, gemeente? Heel persoonlijk uit uw eigen leven. Als de Heere gaat trekken met dat koord van zijn eeuwige liefde, dat er dan voor de duivel en de wereld en de zonde helemaal geen houden meer aan is. Op zulke momenten breekt er iets open in het hart. Iets wat de Heere erin gelegd heeft, komt er op Gods tijd ook uit. Dat kan niet anders. Nu zal Gods werk in het leven van de een eerder en helderder openbaar komen dan in het leven van de ander. We zien het zo dikwijls in de schrift, dat juist onder de druk Gods werk zo duidelijk openbaar komt. Op de grens van Moab en Israël zal blijken dat Moab het verloren heeft. Hier zal vrije genade gaan triomferen. Rut zal het gaan zeggen. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. En gemeente, die onberouwelijke keuze die Rut hier uitspreekt, zal ook in ons leven gedaan moeten worden. Voordat het voor eeuwig te laat is. Er moet gekozen worden. Dat wil dit zeggen. U moet door genade terugkomen. Op die dwaze keuze die wij eens allen in het paradijs gedaan hebben. Om God de rug en de nek toe te keren. Om onze handen uit te strekken. Naar Moab. En wie deze onberouwelijke keuze niet kent. Gemeente, laten we ons leven eens eerlijk onder ogen zien. Bij hoeveelen binnen de kerk is er een blijvende onzekerheid. Ze zijn voor het oog misschien niet onverschillig. Maar als het erop aankomt is hun vreze Gods zo laks. En zo lauw. Er kan van alles mee door. Zij leggen hun leven niet open voor de Heer. Zij geven geen rekenschap van heel hun leven voor Gods aangezicht. Als dat zo is, gemeente, dan is het toch niet vreemd dat u niet weet hoe het in uw leven ligt. Dan hoeven wij ons toch niet te verbazen dat wij leven in de onzekerheid waar ons leven naartoe gaat. De Heere kijkt dwars door ons leven heen. En we zien het in deze geschiedenis. De Heere kijkt ook dwars door onze tranen heen. Het gaat er immers niet om dat ons gevoel geraakt is. Dat kan weer voorbij gaan. En in onze tranen kunnen we onszelf ook overeind houden. Het gaat erom dat ons hart door schuldbesef getroffen en verslagen is. En daarin ziet de Heere zijn eigen werk. Gemeente, de grens van Moab en Israël, wordt het ons zo duidelijk dat het of het een of het ander is. En naar het getuigenis van Gods eigen woord moet ik daarover heel eerlijk dit zeggen, gemeente. Wie, op Urk of in Vriezeveen, vriend van deze wereld wil zijn, wordt een vijand van God genoemd. En nog laat de Heere vanavond zijn roepstem uitgaan tot vijanden. Tot mensen die het niet hebben. Die in Moab alles verzondigd hebben. Een ernstige en welmenende roepstem keert weder. Gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal het stenen hart uit uw weg nemen en u een nieuw hart geven. Waaraan herkennen wij dat nieuwe hart? Kijkt u maar naar het. In een aanklevend leven. Dit leert mijn ziel. U achteraan te kleven. Want al gaat het dan op weg van Moab naar Bethlehem door de aanvechting. Door de strijd. Door de beproeving. Al gaat het door de druk heen. Het kan niet anders, want in die druk moet Gods eigen werk openbaar komen. Maar al gaat het daar doorheen, dan is toch al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat daar verder volgt, in vers 25 van Psalm 119. Ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.